En dan zegt Jezus tot zijn toehoorders: jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op de rechterwang slaat, die keer je ook de linkerwang toe. Als iemand een proces tegen je wil voeren en hij wil je onderkleed van je afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer niet af van wie geld van je wilt lenen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand zul je haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Tot zover de lezing uit het evangelie. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Deze woorden van Jezus komen ons misschien wel heel bekend voor. Maar ze hebben in actualiteit nog niets ingeboet. Zou dat misschien hiermee te maken kunnen hebben dat wij er soms heel moeilijk weg mee weten? Want wij vinden het namelijk heel gewoon dat met gelijke munt wordt terugbetaald. Voor wat hoort wat. Wij vinden het heel gewoon dat met gelijke munt wordt terugbetaald als iemand een ander geweld aandoet. Goed, in de beste kringen komt wel eens oneenigheid voor, ruzie. En wanneer zoiets in de privésfeer gebeurt, ach, dan willen wij van onze kant nog wel eens verzuchten. Ach, laat ook maar, hij of zij weet niet beter. Misschien komt er nog eens iets voorbij aan voortschrijdend inzicht. Of misschien biedt die ander ook nog wel zijn excuses aan. Zo had het niet gemoeten. Maar dan wordt het al heel vaak anders als het om grotere dingen gaat. Bijvoorbeeld, ik zal een paar voorbeelden noemen. Erfeniskwesties. Nou, hoeveel ruzie komt er daar niet uit voort? Over eigendomskwesties. Of voor wat het gebruik van landerijen. Als er dan oneenigheid is, en dat zien we elke keer weer voor de tv of het lezen het in de krant, dan stappen mensen al gauw naar de rechter om hun gelijk af te dwingen. En dat zien we helemaal wanneer complete landen tegenover elkaar komen te staan. En dan mogen we nog blij zijn wanneer een internationaal hof van arbitrage wordt ingeschakeld om een geding te beslechten. Maar hoe vaak zien we niet dat naar de wapens wordt gegrepen om met een tegenstander tot een vergelijk te komen. De wereld staat bol van internationale conflicten. Voor wat? Hoort wat, dat is het parool in deze wereld. Of Boontje komt om zijn loontje. Tegenover welk vergrijp ook moet een passend antwoord worden gegeven. En dat antwoord houdt niet zelden in dat geweld met ander geweld wordt vereffend. Kortom, een oog voor een oog en een tand voor een tand. We kunnen ons onze wereld niet anders voorstellen. Het is dan ook begrijpelijk dat wij als christenmensen, die met die woorden van Jezus over de rechter en de linkerwang heel moeilijk overweg kunnen. Ze klinken ons natuurlijk sympathiek in de oren. Ach, Jezus zal het wel goed bedoelen. We horen ze welwillend aan en we denken, ja, wat zou het mooi zijn wanneer die woorden van onze Heer en Heiland eens werkelijkheid werden. Maar tja, het is niet anders, het is net oors. De wereld ligt nu eenmaal in zonde. We zullen moeten wachten tot de jongste dag, dus nog even geduld. Ik vertelde u aan het begin van mijn lezing al dat deze woorden van Jezus deel uitmaken van de zogeheten bergreden. Dat zijn de hoofdstukken 5, 6 en 7 uit het evangelie van Matthäus, waarin Jezus vanaf een berg de scharen toespreekt met zijn opvatting hoe mensen kunnen en moeten leven. Net zoals Mozes ooit vanaf een berg de wetgeving op de Sinaï aan het volk heeft gegeven. Of beter gezegd, de Heere God via zijn profeet door dienaar Mozes. Die woorden van Jezus, die bergreden, maken deel uit van de Bijbel. Van het evangelie van Matthäus, dus van de Bijbel. En die Bijbel is dé autoriteit binnen onze geloofsgemeenschappen. En zoals zo vaak betekenen Bijbelwoorden de wereld op zijn kop. En dat niet de wereld van straks, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, nee, de wereld van nu. Heel concreet roept Jezus zijn hoorders op nu om kwaad niet met kwaad te vergelden. En daarom geeft hij een uiteenzetting van twee rechtsregels van zijn eigen tijd. De ene luidt een oog voor een oog en een tand voor een tand. En de ander luidt, hebt uw naasten lief en uw vijanden zult gij haten. Die twee regels in het Jodendom van die tijd gemeengoed. Een oog voor een oog en een tand voor een tand. Deze uitdrukking komt, broeders en zusters, herhalen malen voor in het Oude Testament. Daar beroept Jezus zich ook op. We lezen namelijk deze uitdrukking in de boeken Exodus, Leviticus en Deuteronomium. Daar komen ze allemaal in voor. De zinsnede heeft dus hele oude papieren. Waar ging het om in die tijd, in de tijd van het Oude Testament? Nou, dat ging hierom. Had iemand een ander kwaad berokkend, dan mocht die ander hem met gelijke munt terugbetalen. Maar ook niet meer dan dat. Daar gaat het om. Het kwam namelijk in die tijd maar al te vaak voor dat wraakuitoefening uitzonderlijke proporties aannam, die er geen verhouding stond tot het begane misdrijf. Dus wanneer iemand doodslag op zijn geweten had, dan moest hij daarvoor boeten en alleen hij en bijvoorbeeld niet zijn hele familie. En dat laatste kwam nogal eens voor. Denkt u alstublieft niet dat het iets is van de verleden tijd. In de oorlog hebben wij gezien hoe de Duitse bezetter complete dorpen en steden liet uitmoorden voor één enkel vergrijp van verzetsgroepen. De naam van het dorp Putten in ons land zegt u genoeg. Helaas is buitensporige vergelding dus niet iets uit een ver verleden. Het komt nog altijd voort op de huidige dag. En daarom, misschien begrijpt u het nu ook, dat het een oog voor een oog en een tand voor een tand een humaniserende uitspraak was in die oude tijden. Zoiets van gelijke monniken, gelijke kappen, maar ook niet meer dan dat. Tot zover die uitdrukking een oog voor een oog en een tand voor een tand in het Oude Testament. Maar in Jezus' tijd was de situatie grondig gewijzigd. De bloedwraak bestond niet meer. En dat een familie, een complete andere familie te lijf ging, dat was in het Jodendom van die tijd ondenkbaar. En dan krijgt diezelfde uitspraak van het oog om oog en tand om tand iets onbarmhartigs, iets inhumaans tot in onze tijd toe. Mijn vraag is deze: is vergelding in alle gevallen wel het juiste antwoord op het kwaad? Het is al heel wat dat wij in onze tijd instanties hebben, instituten, aan wie wij de uitoefening van het recht hebben overgedragen. Openbaar ministerie, de diverse rechtbanken, kent ze allemaal wel. En het is een bewijs van humaniteit dat eigen richting, oftewel het heft in eigen hand nemen, niet wordt toegestaan. We hebben die neiging wel, maar gelukkig, er zijn instellingen voor die dat van ons overnemen. Het komt aan op een rechtvaardig oordeel van een onafhankelijke rechter, en dat recht, dat moet zijn beloop hebben. Ik denk dat Jezus zelf zich ook nooit tegen een goede rechtspraak heeft verzet. Maar belangrijker bij hem is dit, broeders en zusters: vergelding lost uiteindelijk niets op. Tegenover vergelding staat bij Jezus verzoening. Voor die verzoening heeft hij zelf zijn leven gegeven. En heeft hij ons als gemeente, die in zijn voetsporen treden, het predicaat bruid verleend. Bruid van Christus, dat zijn wij, met hemzelf als de bruidegom. Verzoening, zo verkondigt Jezus, geeft uiteindelijk meer voldoening dan het opheffen van vuisten en het eisen van een buitensporige financiële genoegdoening waar wij dagelijks mee worden geconfronteerd. En dan gaat Jezus verder. Er wordt gezegd, zo zegt hij: u moet uw naaste lief hebben als uzelf, en uw vijand zult u haten. Ook deze regel, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, die komt ook voor in het Oude Testament. En wel in Leviticus 19. Maar in Leviticus 19 staat niet vermeld wie die naaste is. Daarom hebben de rabbijnen, in Jezus' tijd, maar waarschijnlijk al veel eerder, erbij geschreven: en uw vijand zult u haten. Maar wie is dan die vijand? Kom ik zo meteen op terug. Die rabbijnen hebben dus deze zinsnede later toegevoegd, want die komt niet voor in het Oude Testament. Maar die rabbijnen waren zeer praktisch. Ze kenden het hart van de mens door en door. En laten we ook maar eens naar onszelf kijken. En misschien denken wij in onszelf, het is maar goed dat wij die gedachten ook bij onszelf naar boven laten komen. Ik vind het omgaan met, laat staan, het liefhebben van mijn medemensen al moeilijk genoeg. Om maar niet te spreken van het liefhebben van de ander die ik niet mag en aan wie ik een hekel heb. Die rabbijnen waren dus uiterst praktisch en wisten van de listige lagen in een mensenhart. Wat is in dit verband het woord liefhebben? Het Grieks dat Jezus hier gebruikt, of beter gezegd dat Matthäus hier gebruikt, heeft verschillende werkwoorden voor liefhebben. En hier staat het werkwoord agapao. U kent waarschijnlijk wel het woord agape. Dat zijn die liefdemaaltijden. Ook diaconale instanties worden vaak met dit woord aangeduid, agape. Dat is het zelfstandig naamwoord wat hoort bij het werkwoord agapao. En agapao betekent liefhebben in de zin van ruimte geven aan. De ander aanvaarden. U wordt echt niet verzocht om uzelf geweld aan te doen en de ander die u niet mag om de armen in de armen te sluiten en te omhelzen. Dat wordt echt niet van u gevraagd. Mits u ook die ander de ruimte geeft en die ander aanvaardt. Tot het uw vijanden liefhebben roept Jezus u op om hem net zo goed als degene die u wel mag, dus uw naaste, te beschouwen als iemand die recht heeft op zijn eigen leven. En hij of zij mag daarom op een gelijke behandeling rekenen als diegenen wie u wel mag. Behandel hem of haar, zegt Jezus, zoals u zelf behandeld wilt worden. Of, bekende spreekwoord bij ons, wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Maar nu gaan we nog even verder. Wie is die ander? Dat zegt het Oude Testament niet. Dit is niet Leviticus 19. Jezus krijgt op een gegeven moment een ontmoeting met een schriftgeleerde. En die vraagt, stelt ook die vraag, wie is mijn naaste? En u weet, dan vertelt Jezus die beroemde gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daar moet u aan denken, aan die gelijkenis. Ik zal u even een voorbeeld noemen. Het kan zijn dat u ruzie hebt met iemand, oneenigheid. Wat is een manier om een oneenigheid op te lossen als u beide er niet uit kunt komen? Weet je wat mensen heel vaak doen? Dan beginnen ze plotseling te beseffen dat ze toch iets gemeenschappelijks hebben. En wat is dat gemeenschappelijke? Dat is dat ze allebei weten dat er ook nog een derde persoon is aan wie ze allebei een hekel hebben. En als die genoemd wordt, dan begint er toch een soort ontdooiingsproces op gang te komen. En het kan zelfs voorkomen dat beide kemparen dan niet bij elkaar in de haren vliegen, maar elkaar in de armen sluiten. Want het is die derde persoon, die ander, die heeft het gedaan. En die is de oorzaak van het meningsverschil, of misschien wel van een hooglopende ruzie. Het is die ander die ruzie heeft bewerkstelligd, ook al heeft die persoon er niets mee te maken. Dat geeft niet. Broeders en zusters, dit recept te wijzen naar de gemeenschappelijke ongewenste ander, een gemeenschappelijke vijand, om het woord maar te noemen, wanneer u oneenigheid met elkaar hebt, dat werkt als de spreekwoordelijke haarlemmerolie bij het oplossen van conflicten. Hij, die ander, of dat nu de vreemdeling is in een dorp of een wijk, of het zwarte schaap in de familie, of de Joden in het Duitsland van de 30er jaren, zij zijn de schuldigen. Heel veel vredesprocessen zijn op gang gekomen door een gemeenschappelijke vijand aan te wijzen. Wij noemen dit, vermoed het al, het zondebokmechanisme. En ik vermoed dat Jezus dit bedoelt als hij het heeft over het haten van de vijand. De geschiedenis staat hier vol van. Joden tegenover de Samaritanen. Jezus vraagt aan de schriftgeleerde: wie is de naaste van die man die opgevangen is? De schriftgeleerde kan het woord Samaritaan niet over zijn lippen krijgen. Hij zegt: die hem barmhartigheid heeft gewezen. Precies, zegt Jezus. Dus u weet wat u te doen staat. Het is altijd hetzelfde liedje. In dit geval Joden tegenover de Samaritanen. En later de christenen tegenover de Joden. De blanken tegenover de zwarten en de Indianen. En nu een deel van de Nederlandse bevolking tegenover de Chinezen vanwege het coronavirus. Het geeft mensen zo'n geweldig superioriteitsgevoel om groepen anderen, en zeker de meest kwetsbaren, te stigmatiseren, terwijl er geen enkele reden toe is. En het is onvoorstelbaar hoeveel slachtoffers dit mechanisme heeft veroorzaakt en dat nog steeds doet. Jezus stelt het tegenover dit: God is de God van alle mensen. Hij laat de zon schijnen over goeden en kwaden. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat wil helemaal niet zeggen dus dat die zondebokken, dat het kwaden en onrechtvaardigen zijn, want wij zelf kunnen er ook wel wat van. Daar gaat het in dit verhaal niet om. Het gaat erom om ons bewust te worden van het zondebokmechanisme dat in ieder mens schuilt en alleen maar leidt tot nog meer geweld. Jezus eindigt zijn toespraak met: wees volmaakt, zoals ook uw hemelse Vader volmaakt is. En volmaakt wil in dit verband zeggen niet dat we allemaal perfectionisten moeten zijn. Dat zijn we niet en dat zullen we ook nooit worden. En de Heer verlangt dat ook niet van ons. Maar zoals Hij geen onderscheid maakt tussen mensen, moeten wij dat ook niet doen. Niet ons verstrikt laten raken in het wij en het zij denken. Wij, we staan er net aan de goede kant, en die ander die het altijd maar weer heeft gedaan. Er zijn zelfs politieke partijen die daar hun beleid op gevestigd hebben. Bij de laatste Auschwitz-herdenking sprak een van de nog bestaande overlevenden tot de hoogwaardigheidsbekleders op dat moment van het 11e gebod: gij zult niet wegkijken. Gij zult niet uw hoofd omdraaien als die ander die u niet kent geweld wordt aangedaan. Zou het te veel van inlegkunde getuigen wanneer Jezus in andere bewoordingen hetzelfde zegt in zijn bergrede? Amen.